Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Vandaag zullen we luisteren naar een prediking van Cor Kachikian. En het onderwerp van de boodschap die hij brengt is rouw, bouw en trouw. Ik hoop dat u bemoedigd gaat worden door deze prediking en ik wens u God zegen toe.
Een bijzonder goedemorgen. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Dit is mijn thuisgemeente voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Gor. Ik zit hier al zo'n jaar of 14 geloof ik. Ben ik lid van de Levend Evangelie Gemeente. Heel veel meegemaakt hier. Veel gegroeid hier. Veel momenten gehad dat ik God heb mogen ontmoeten. Dus echt een bijzondere plaats ook voor mij. En extra bijzonder inderdaad om vorige week bij de viering te zijn en dan zo'n meerdere generatie leiders ook hier te zien, maar ook mensen te ontmoeten die ik al heel lang mag kennen hier. Fantastisch. Ik werk in het ziekenhuis en ik vind vaak wel leuk en voor mijzelf ook heel leerzaam om op mijn werk ook op zoek te blijven naar wie God is. In mijn werk kom ik heel veel ellende tegen, heel veel leed en daar leer ik van en daar groei ik van. En zo wil ik je ook weer meenemen vandaag naar een verhaal op mijn werk wat zich afspeelde toen ik op de spoedeisende hulp weer een dienst had. En het was een avonddienst en mijn dienst liep al naar het einde, dus de nachtdienst kwam al en ik zou zo naar huis. Maar toen werd er nog een meisje binnengebracht, een meisje van 16, die een zelfmoordpoging had gedaan door pillen in te nemen. Dat was een vrij dramatisch gebeuren is dat altijd, met heel veel emotie en heel veel leed en heel veel ellende. En de collega die de nacht had, die was veel minder ervaren, dus ik dacht ik blijf nog even om ook voor haar te zorgen, omdat ik denk dat ik dat in dit geval beter kan vanwege mijn achtergrond en mijn ervaring. Terwijl ik daar bleef en dat opvang deed van de ambulance en haar vader was mee. Nou, er was echt heel veel leed en je zag daar een meisje van 16, wiens leven nog maar net moet beginnen en die nu al erover nadacht om eruit te stappen. Hoe verdrietig, hoe triest is dat? En ik zette mij in om het effect van de medicijnen te blokkeren en om haar dus medisch hulp te bidden en ondertussen hoorde ik het verhaal en haar vader vertelde dat ze met zijn vrouw, dus de moeder, even buiten een rondje waren gaan wandelen in het bos. Ze wonen in het bos in een wijk waar villa's staan van miljoenen. Echt een mooie chique wijk is dat. Dus die mensen hadden het heel goed van buiten. Die mensen waren welvarend en ze hadden het gemaakt in dit leven. En terwijl ze terugkwamen van die wandeling, vonden ze hun dochter op de grond met al die pillen. Dus best een heftig gebeuren ook voor die vader. En ik zette mij in om zo voor dat meisje te zorgen en ik deed echt mijn best om dat te doen. En terwijl de tijd naderde, merkte ik dat die vader ook steeds stiller werd naar mij toe. En op een gegeven moment, toen het gevaar was geweken, dat meisje was niet in levensgevaar. En toen zei hij, je herkent me niet, hè? Ik keek naar hem en ik dacht, nee, ik herkende u inderdaad niet. En toen herinnerde hij mij eraan dat hij de jurist was die mij had aangeklaagd en heel veel ellende voor mij had veroorzaakt. Want een ruime tijd daarvoor, ik had een auto gekocht, een tweedehands oude auto, mooie auto. En terwijl ik dat auto had gekocht met mijn vader en ik reed naar huis en ik kwam thuis aan, dus het had alleen maar een rit van een uur overleefd, toen begaf de auto het met een serieus probleem. Dus ik belde die verkoper van, joh, het is een professioneel garage, je kan op zijn minst er naar kijken, meer vraag ik niet. En dat wou die man niet doen, hij zei gekocht is gekocht, de oude auto, geen garanties, dus ik wil er niks mee te maken hebben. Toen belde ik hem weer en ik kreeg een advocaat aan de telefoon die mijn leven zuur probeerde te maken. En het was best een vervelende situatie toen. Maar het ging om geld en ik dacht op een gegeven moment, weet je, kijk, geld, dat is maar materieel en dat zal allemaal wel en daar kom ik wel weer overheen, daar gaat het niet om. Maar het hele situatie en hoe die mensen toen met mij omgingen, was best even dat gevoel van dat je onrecht wordt aangedaan. Soms moet je dan ook echt even rouwen, dat je iets doet en dat fout gaat en dan hoe mensen met je omgaan. En het hele ellende was ik doorheen en ik had het al lang achter me gelaten. En nu stond ik daar met die man die mij niet meer in de ogen durfde te kijken. De man die in zijn villa woonde, die alles voor elkaar had, die advocaat was, jurist was, die de wet van dit land goed kende, die dacht even een kind van God het leven zuur te maken. En nu stond hij daar, afhankelijk van wat ik zou doen. En natuurlijk doe ik mijn best voor haar en voor hem, want ik had het al lang achter me gelaten. Maar ik wil je vandaag meenemen in een principe wat ik afgelopen jaren heb geleerd en heb mee geworsteld. En dat begint gewoon van hoe ons leven loopt en wat we onderweg meemaken. Maar uiteindelijk dat we geroepen zijn om op de plaats te komen die God voor ons heeft. En dat er altijd situaties zijn die ons daarvan weerhouden. Dat er altijd ons onrecht zal worden aangedaan. Dat wij anderen onrecht zullen aandoen, omdat we fouten maken, verkeerde keuzes maken. Maar uiteindelijk de drive om te komen op de plaats waar je bent, om hem je wreker te laten zijn, om hem je leidsman te laten zijn in alles wat je doet. En ik wil lezen uit het verhaal van Nehemia. En aan de hand van het verhaal van Nehemia heb ik een aantal punten eruit gehaald. 3 om precies te zijn. Hè? Een goede preek heeft 3 punten, dat weet u. Dus het is nu al een goede preek, dat kan ik je beloven. Daar zal het in ieder geval niet aan liggen. Overigens, verhalen in het ziekenhuis heb ik ook opgeschreven in het boek Gastarbeider. 12 verhalen van mijn avonturen met patiënten en met gesprekken met collega's. En ik heb eentje hiermee om cadeau te geven. Is er iemand die hem wil hebben? Ik heb, zo, dat ging heel snel. Je mag hem straks komen ophalen. Ik heb bedacht om elke keer als ik ergens ben ook iets weg te geven. Dus die is voor jou. We gaan lezen uit Nehemia 1 vanaf vers 1. Als u een Bijbel bij u hebt, ik lees uit de MBV-vertaling. In de maand Kislev, dat is zo'n november, december, zeg maar, van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susha bevond, kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd en informeerde naar de toestand van Jeruzalem. Ze vertelden me dit: het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang en vastte en riep de God van de hemel aan. Even tot zover. Het eerste punt wat ik zie veel in mijn leven en vooral in de verhalen uit de Bijbel is rouw. Het leven kan niet anders dan dat we moeten rouwen af en toe. Nehemia wordt geraakt hier door een verhaal en hij rouwt. Rouw is een normaal, gezond iets door God gegeven. Rouw is iets belangrijks om mee te maken en om achter je te leren te laten. Dus ik wilde kort even spreken over rouw. Wat raakt ons nog waarin we kunnen en moeten rouwen? Wat zijn nou de gebeurtenissen in ons leven waarin we net als Nehemia huilend op de grond zitten en rouwen? En vaak zie je, en daar gaan wij uiteindelijk naartoe, vaak zie je dat dat een startpunt kan zijn van iets moois. Vaak zie je dat dat een begin kan zijn van iets nieuws. Als je een nieuw leven ziet, als je een nieuwe seizoen ziet, dan gaat dat heel vaak, daar vooraf gaat een periode van rouw. Waarom? Omdat we nou eenmaal een leven leven waarin er veel leed is, waarin er vele muren worden afgebroken. Rouwen mag. Rouwen is soms een moeten. En af en toe ontmoet ik mensen, christenen, van die hele blije christenen met zo'n EO-smile op hun gezicht, 24/7. En dan zijn we soms ook geneigd en we proberen ook elkaar aan te steken. En als we niet uitkijken, dan zijn we geneigd om te doen alsof je als christen je niks raakt. Dat je als christen niet moet rouwen. Want hij heeft de overwinning behaald aan het kruis, niks zal me raken. En we proberen ons kunstmatig boven het lijden te verheffen. En ik snap waar dat vandaan vandaan komt. Ik begrijp de drive en de wens om dat we overwinnaar zijn in Christus Jezus. Maar de realiteit is ook dat we in ons dagelijks leven dingen horen, dingen zien, dingen meemaken, waardoor we geraakt worden en moeten rouwen. Daar moet je bij stilstaan. Daar moet je om huilen, daar moet je bij bidden, daar moet je knieën bij slijten als het ware, rouwend, huilend en biddend tot God. En wat Nehemia doet in zijn rouw, als je het gebed verder leest, want de vers ernaast staat, en Nehemia zegt, ik ging rouwen en ik bad. Want in zijn rouw komen de mooiste gebeden. In zijn rouw kwam zijn hart naar boven en hij bad tot de Heer en hij herinnerde God zijn beloftes. Het is zo mooi, hè? Alsof God zijn beloftes vergeten was. Maar waarom dit stuk zo belangrijk is, is dat Nehemia in zijn rouw zelf de beloftes van God niet vergeten was. Dat hij in staat was om in zijn ellende de Heer aan te roepen, hem te herinneren aan zijn beloftes. En hij zei, Heere God, u hebt zoveel beloofd voor uw volk. En nu het moment daar is en mijn volk aan het lijden is, kom ons tegemoet. En dit is een hele belangrijke principe, dat als wij rouwen, als ons dingen worden aangedaan, als we iets kwijt zijn geraakt, dat we in onze rouw de beloftes van God kennen, eraan vasthouden en bidden. Dat we de Heere aanroepen, hem herinneren aan zijn beloftes over ons leven. Heer, maar u hebt toch gezegd. Heer, u hebt toch gesproken. Dat is een hele belangrijke vertrekpunt. Om in je rouw niet de omstandigheden te zien. Rouw heeft niks te maken met alleen maar de zwarte muren zien en alleen maar uitzichtloosheid zien. Maar rouw heeft alles te maken met in je ellende, in je lijden, de beloftes van God kennen en weten over je leven. Ze aanroepen, hardop, voor de spiegel staan en hardop de beloftes van God herhalen over je eigen leven. Juist in de tijden van rouw. Ik weet nog goed, en weet je, rouw kan in grote en in kleine dingen. Je kan rouwen omdat je een droom los moet laten. Je kan rouwen omdat je een bepaalde wens waar je naar uitkeek, als dat niet doorgaat. Misschien een bepaalde baan die je niet kreeg, een promotie die je niet kreeg. Iets waarmee je bezig was wat niet lukte, daar kun je in het klein om rouwen. Maar het kan ook iets heel groots zijn, omdat je iemand verliest uit je leven die alles voor je betekende. En dus het kan iets heel kleins, maar het kan ook iets heel groots en dat allemaal is gewoon, hoort bij de mens. Dat is het proces dat we moeten rouwen en loslaten. En ik weet nog goed, ik heb in Amsterdam gestudeerd en in de eerste jaren van mijn studententijd was ik een uitgeprocedeerde asielzoeker. En ik had geen OV-jaarkaart en ik had geen document. En op een gegeven moment had ik bedacht om een busabonnement te kopen voor de openbaar vervoer. Ja, een allochtone fietsen, dat gaat niet zo goed samen. Je ziet ze niet zo vaak fietsen. Ja, af en toe zie je ze wegfietsen op je eigen fiets, maar dat is iets anders. Over het algemeen. Dat is een hele oude grap, het werkt nog steeds. Over het algemeen, ik hou niet zo van fietsen. Dus ik had bedacht, ik ga een buskaart kopen. En toen ging ik in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, winkelcentrum, ik weet niet of je het kent. Daar kwam ik en ik ging naar het loket. En terwijl ik daar voor het loket stond om een maandabonnement te kopen, vroeg de medewerkster om een legitimatiebewijs. Nou, mijn legitimatiebewijs was hartstikke verlopen, maar ik deed alsof ik het niet wist. Dus ik legde het vol trots op tafel, hopende dat ze de datum niet zou zien. En ze draaide om en ze zag dat die al lang verlopen was. En dat zei ze tegen mij. Ik zei, oh, echt waar? Oh, dan ligt een nieuwe misschien wel ergens thuis. En ik, ja, je moet toch wat. En uiteindelijk stond ik buiten zonder abonnement. En terwijl ik daar buiten stond, ik voelde me zo ellendig. Niet zozeer vanwege dat abonnement, maar ik besefte op dat moment hoe kansloos mijn situatie was. Ik dacht, ik kan niet eens een buskaart kopen. Ik bedoel, ik wilde ervoor betalen. Ik wilde niks anders dan een buskaart. Hoe ingewikkeld kan dat zijn? En ik stond daar, dat weet ik nog heel goed, in het winkelcentrum en mensen liepen langs me heen. Het was een beetje miserig, regenachtige dag. En ik stond echt even stil. En ik had zo dat moment tussen mij en God en mijn omgeving verdwenen. Dat was echt een moment van rouwen. Rouwen over de situatie waarin ik zat. Rouwen over de kansen die ik niet had. En ik baalde en ik was boos en verdrietig tegelijk. En er was een innerlijke strijd en ik riep God aan. En ik zei, u hebt toch een beloofd belofte over mijn leven. U hebt me hier gebracht naar dit land en uw hand is op me. En ik hoorde elke zondag de prediking dat u een God van wonderen bent. En ik heb uw wonder zo hard nodig. Ik herinnerde hem aan zijn verbond. En die strijd die ik daar voerde, daar stond ik. En mensen liepen langs mij. Ik weet niet wat voor gezichtsuitdrukking ik had. Maar die strijd die ik daar voerde, was wel mijn moment van rouw over de situatie waarin ik zat. Maar tegelijkertijd, terwijl ik mijn tranen afveegde, kwam er iets in me dat ik dacht, weet je, rouwen moet je achter je laten, dat moet je afsluiten en van daaruit moet je sterker vertrekken. En ik was nog vastberadener en zekerder dat God voor me zou zijn, dat ik ergens anders een abonnement kon kopen en dat hij met me was, dat het goed zou komen. Want hoe meer ik hem herinnerde aan zijn beloftes, hoe zekerder ik wist dat ik deze hoofdstuk kan afsluiten en dat ik dat rouw achter me kan laten om richting het nieuwe te gaan. Blijf niet hangen in je rouw, maar laat je wel raken door wat er gebeurt. Huil om wat er is gebeurd. Herinner hem aan zijn beloftes. Sta toe dat God met je meehuilt. Maar vervolgens zie je dat Nehemia, nadat hij gerouwd heeft, besluit om te gaan bouwen. Dus punt 1 is rouw, punt 2 is bouw. Na zijn gebed, dat Nehemia richting de hemel richt, gebeurt er dit. In Nehemia 2 vers 4. Ja, misschien moet ik iets daarvoor nog lezen. Nehemia is wijnschenker en op een gegeven moment gebeurt er dit. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel, ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets om aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot God van de hemel en antwoordde de koning. Als het de koning goed dunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Hier zie je een rouwende man die in zijn rouw een gebed op zijn hart heeft gekregen om te gaan bouwen. En het bijzondere vind ik dat in het gebed van Nehemia je nergens leest dat Nehemia aan de Heere vraagt, wat is uw wil in deze situatie? Dat vraagt hij nergens. Er staat nergens dat de Heere God Nehemia zendt om te bouwen. Er staat nergens dat Nehemia de wil van God aan het ontdekken was. En ik heb ontdekt dat ik vaak, als ik in gebed ga, geneigd ben om God te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Op zich een goede vraag. Maar wat ik hier zie is een man die zo geraakt is door het nieuws en aan het rouw is, maar van daaruit besluit om te gaan bouwen. En hij vraagt de Heer om een zegen. Wiens keuze was het nou om de muren te bouwen, van God of van Nehemia? Ik zie hier een man die intiem verband werkt met God. Een man van God die de wil van God in zijn hart heeft opgesloten. En hij weet, het kan toch niet goed zijn dat de stad vervallen is. Dat er lijden is. Help mij om te gaan bouwen. En dat is vaak voor mij een manier om ook mijn leven in te richten. Niet wachtende op een groen licht of een brief uit de hemel, maar de brief hebben we al lang gekregen. Maar om God te vragen, Heere, zend mij, laat ik het, hè, als ik om me heen kijk, het ziet eruit alsof je hulp kan gebruiken. Ik wil vooraan staan, zend mij, zegen mij, help me om te bewegen naar uw hart en naar uw wil. En wij lezen er heel makkelijk overheen, maar voor Nehemia was dit echt een big deal. Dit was een best spannend iets om aan de koning te vragen, om een paar maanden tussenuit te gaan. Laat mij slagen, was zijn gebed. En Nehemia was helemaal niet bezig in dit verhaal om een schuldige te zoeken. Nergens. Terwijl als wij aan het rouwen zijn, dan gaan we vaak op zoek naar een schuldige. We willen graag iemand de schuld geven en die schuld ligt vaak buiten ons. Althans, dat denken we. We zijn geneigd om de situatie te gaan analyseren en waarom en hoe. Maar Nehemia was helemaal niet bezig om een schuldige te zoeken of te straffen. Hij werd geraakt door een vervallen stad. Het deed veel met hem. En hij besloot om te gaan bouwen. Hij besloot om de situatie te veranderen. Hij besloot om met de zegen van God te vertrekken en het verschil te maken. En toen ik daar stond en in mijn ellende mijn buskaart te kopen, toen heb ik besloten om te gaan bouwen in dit land waar ik gebracht ben. Toen heb ik besloten om mij in te zetten, om mij te bekwamen, om kennis en kunde te vergaren, om mensen te leren kennen die mij het gunden om de zegen van God uit te delen in de hoop dat ik mee kan profiteren met de zegen van God. En vorige week, of twee weken geleden was dat, mocht ik een speech houden bij een onthulling van een standbeeld die door prinses Margriet onthuld werd. En minister Hugo de Jonge was er en er waren heel veel hooggeplaatste personen. En ook Jan-Peter Balkenende was er. En ik mocht Jan-Peter Balkenende mijn boek aanbieden, de coronacrisis. Een boek wat ik heb geschreven over mijn tijd als dokter in de eerste coronapandemie, zeg maar. En het bijzondere was dat tijdens Jan-Peter Balkenende, toen hij minister-president was, dat was mijn strijdtijd. Toen was ik een van de 26.000 gezichten, zo heette dat. Al die uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan ze niet wisten, wat moet je er nou mee, weet je wel. Terugsturen, wegsturen. Toen was minister Verdonk nog van de IND, ik weet niet of je haar nog kent. Ik ben er nog steeds, ik weet niet waar zij is. Ze is uitgezet, ergens. Maar, en toen... Toen heb ik veel gerouwd en besloten om te bouwen. En nu stond ik hier naast al die mensen. En ik was een van degenen die mocht speechen. Ik had een verhaal daar. En ik mocht mensen raken. Ik mocht heel dichtbij komen. En minister Hugo de Jonge, die heb ik gesproken onder de indruk van wat ik vertelde. En Jan-Peter Balken, en ik kon hem een boek geven. En in het gesprek, hij zei, wow, wat een verhaal. Hoe bijzonder je leven gegaan is. En hoe. En het is allemaal mooi en aardig. Maar achter al die spotlight, weet je, als het muziek vervaagt en de spots er niet meer zijn, dan zit daar wel een weg tussen van 14 jaar van rouwen, huilen en bouwen. Bouwen om op een dag op die plaats te staan, dat al die mensen die bevoegdheid hadden om over mijn toekomst te beslissen, dat ze nu daar stonden om mij de hand te schudden en met mij daar te staan. Dat is het verhaal van God. En ik vind het heel bijzonder, niet zozeer omdat ik mezelf nou opeens zo geweldig vind, maar hoe God een weg gaat van rouwen, van daar in je eentje staan in het onbekende, maar een besluit om verder te trekken, rouw achter je te laten en te beginnen te bouwen. Dat is hoe wij ons leven mogen proberen, denk ik, om in te richten. Niet een schuldige zoeken, maar te gaan bouwen. Heren, zend mij. Bouwen. Om hem eer te geven, om te herstellen wat kapot is gegaan, om te herstellen wat kapot is gemaakt. Ook in ons eigen levens, als mensen je iets aandoen en je wilt wraak, dat is menselijk, hè? Mensen hier die graag wraak willen. Ik wel hoor, jullie zijn zo heilig, ik heb het idee dat ik tegen mezelf sta te preken. Laten we eerlijk zijn, dat is hoe we zijn. Maar dat je dan besluit om te zeggen, ik ga mijn leven zo bouwen dat mensen die mij iets aandoen, er zelf spijt van krijgen. Door het goede te doen, dan stapel je ook hete kolens op iemands hoofd. En er zijn zoveel bijbelteksten die ons daarbij helpen. Maar de principe, en daar hoeven mensen niet eens gelovig voor te zijn om te snappen. Als jij blijft op de plek waar God je gesteld heeft. En als jij recht doet en blijft bouwen, dan komt er een tijd dat mensen die iets hebben aangedaan spijt krijgen. Dat zij gaan worstelen met de keuzes die zij hebben gemaakt. En het is vaak het beste wraak, om zo maar te zeggen, wat je kan doen. En dat gaat heel ver, weet je. Ook al, er zullen hier vast veel mensen zitten die op gebied van liefdesverdriet veel aan is gedaan. Dat kan niet anders, want dat is het leven. Maar het allerbeste wat je kan doen is groeien tot een vrouw of een man in een gezonde positie. En dat op een dag diegene denkt, wat stom dat ik bij je weg ben gegaan. Want wat ben jij een fantastisch mens. Dat is het beste wat je kan doen. De kracht die God ons geeft om door de rouw te komen, moet altijd gefocust zijn op we gaan nu bouwen. We gaan herstellen wat kapot is. We gaan morgen verder zijn dan vandaag. We gaan de muren weer herbouwen, dat er weer leven daar gaat zijn. En dan tot slot in dit alles, want als we zo bezig gaan, en dat zie je bij Nehemia ook, je rouwt, je bouwt, en ondertussen word je constant gestoord en dan is de oproep om altijd trouw te blijven. Dus rouw, bouw, wees trouw. Dat is mooi, hè? Het rijmt. En stiekem heb ik deze drie termen gestolen. Ik weet of mensen het hier weten is, maar toen ik hier net lid werd, een van de dingen die ik leerde over hoe deze gemeente opgericht is door drie voorgangers-echtparen. En ik hoorde een keer gezegd dat Matthijs was de bouwpastor, Wil van Dam was de rouwpastor en Cor Dekkers was de trouwpastor. En dat was de verdeling van hun karakter en wie ze waren en hoe ze het deden. En ik vond het zo fantastisch wat ik jarenlang geleden hoorde. En daar ben ik veel mee bezig geweest. Omdat daar zoveel rijkdom zit van hoe ons leven in fases gaat. Maar je ziet hier ook Nehemia, hij rouwt, hij bouwt en hij blijft trouw. Omdat terwijl hij begint met zijn missie, gezonden door God, heb je daar heel veel stoorzenders die constant op hem afkomen om hem van zijn focus af te houden. En dat gebeurt constant. En daarom is de oproep ook heel belangrijk om trouw te blijven aan je roeping, wat er ook gebeurt. Of je nou door mensen geliefd wordt of gehaat, of je nou de hemel ingeprezen wordt of afgewezen, blijf trouw aan je roeping. Blijf trouw aan wat God je gegeven heeft. Om trouw te blijven aan de mensen om je heen, ook als zij ontrouw zijn, maar wees een vrouw, wees een man van je woord. Ga daar niet te licht mee om. Als je een belofte doet, als je een weg bewandelt, wij leven in een maatschappij van het liefst willen we geen abonnementen meer. Het schijnt dat mensen nu heel graag iets willen wat ze per dag kunnen opzeggen. Nou, dat vertaalt zich in alles wat we doen. We willen nergens meer aan vastzitten. Dat gaat zo ver dat ook menselijke relaties onder diezelfde druk staan. We willen het liefst het gemak van zomaar bij iemand weggaan en weer die en weer zus vrienden laten vallen, nieuwe vrienden zoeken, opnieuw laten vallen. Dat is gewoon de maatschappelijke ontwikkeling waar we in zitten. Maar de Bijbelse opdracht is, blijf trouw. Wees trouw. De mensen die deze gemeente hebben gebouwd, die hebben heel veel gerouwd, maar die zijn trouw gebleven. En daarom mag nu mijn generatie hier staan. Dat geldt ook voor ons levens van alle dag. Blijf trouw aan je roeping, blijf trouw aan de mensen om je heen. En het allerbelangrijkste heb ik voor het laatst bewaard, blijf trouw aan God. Ik ben vaak geneigd om, als er iets gebeurt of als we door moeilijkheden heen gaan, dan willen we vragen waar is God. En dan lijkt het alsof het zijn schuld is. Maar de allerbelangrijkste vraag is, want hij is trouw, hij is een goede God. De allerbelangrijkste vraag is of wij trouw zijn aan hem. En dat is een keuze. Dat is een keuze die we mogen maken. Deze boek zou ik ook weggeven, had ik beloofd. Iemand die het boek wil? Mag je even straks komen afhalen. We zijn een nieuw seizoen begonnen. Rouw om wat er gebeurd is. Maar blijf niet hangen in je rouw. Richt een gedenksteen op en ga verder. Rouw is gezond, dat hoort. Je moet rouwen. Je kan niet zonder rouwen. Bouw. Wees iemand die altijd aan het bouwen is. Morgen moet je verder zijn dan vandaag. Moet? Ja, moet. En ik weet dat mensen niet van het woord moeten houden. Dat kan niet anders. Als je Jezus wil navolgen, dan moet je een bepaald aantal dingen moet je doen. Of je het leuk vindt of niet. We zijn geroepen om bouwers te zijn, om herstellers te zijn. En dat vraagt om aandacht, dat vraagt om energie, dat vraagt om zweet, om transpireren, hoorde ik al. Dat vraagt om effort, dat is niet altijd leuk, dat is gevaarlijk, dat is spannend, dat is niet zo leuk. Maar God heeft ons ook niet geroepen per se voor een leuk leven, daar gaat het niet om. Maar hij heeft ons wel geroepen om bouwers te zijn. En in dat alles blijft trouw. Weet dat trouw zo belangrijk is in de ogen van God. Niet te licht denken over de roeping die Nehemia had. Hij werd constant gestoord door allerlei boodschappers om van zijn focus af te komen. Hij kreeg zoveel weerstand. En het makkelijkste was om te kiezen voor geen weerstand. Gewoon lekker rustig bij de koning blijven. Hij had een prima leven. Maar hij bleef trouw aan zijn roeping. Hij bleef trouw aan zijn volk. Hij bleef trouw aan het woord van God. Hij bleef trouw aan de opdracht die hij had gekregen. Ik wil de muzikanten naar voren vragen om zo meteen verder te gaan in gebed. En ik wil tijd nemen om even met en voor jullie te bidden. Ik vond het zo mooi dat die jurist daar in de midden in de nacht op een gegeven moment tegen me zei, hij zei, Gor, ik had heel veel spijt van wat we aan het doen waren. Dat gaf hij toe. Hij zegt toen al, gewoon de manier waarop dat bedrijf het deed en hoe ik in mijn rol stapte, hij zei, ik weet niet of hij dat zei omdat hij in die positie was, dat weet ik niet, maar ik zag echt oprecht een gebroken man. Sowieso zijn situatie was echt wel verdrietig. En hij zei, ik had zoveel spijt hoe we het gedaan hebben. En hij zei, ik heb ook met dat bedrijf afgesproken dat we het nooit meer zo gaan doen. Dat echt niet kan en niet past en niet hoort. En ik zei, het is goed joh, dat maakt me niet meer zoveel uit. Het is goed, ik vind het veel belangrijker dat als jullie daar iets van in hebben geleerd of gegroeid, maar nog veel belangrijker dat het met uw dochter nu goed zal gaan. Maar ik vond het wel heel bijzonder hoe God het bij elkaar had gebracht. Gewoon dat ene moment van wat er gebeurt als je rouwt, bouwt en trouw blijft in wie je bent. Dan komt er een moment dat mensen die van je houden of je haten voor je zullen staan. En je in de ogen moeten kijken. Omdat je als vrouw of man van God op die positie gaat komen, blijf daarin ook trouw. Heere God, we komen tot u. Zo aan het begin van een nieuw seizoen. Zo in het nieuwe seizoen. Heer, wat zijn we blij en gezegend. De weg die we mochten gaan als gemeente ook, 40 jaar lang. 40 jaar lang zoveel gebouwd hier, maar ook veel gerouwd. Veel getrouwd, veel loyaal geweest hier. En nu kijken we vooruit naar een nieuwe generatie. Naar een tijd waarin we opnieuw mogen bouwen. Ik spreek het ook hieruit, mag dit een gemeente zijn wat verder gaat bouwen. Bouwen in mensenlevens, groeien, muren herstellen. Wat kapot is gemaakt, herbouwen. En ik bid over ons leven, Heer, zoals we hier zitten. Misschien nog mensen die nu nog in rouw zijn. Om een verlies, om een verraad, om een mislukking. Een rouwe mag, huil, rouw en roep de hemel aan. Maar sta dan weer op, veeg je tranen. Hij heeft met je mee gehuild, maar nu gaat hij met je mee. Om te bouwen wat hij voor je heeft. En in dit alles, Heere, help ons om trouw te zijn. Trouw naar elkaar, trouw naar onze roeping, maar bovenal trouw naar wie u bent. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen.
Dit is weer het einde van deze podcast. Ik hoop u de volgende keer weer aan te treffen en te bemoedigen met een boodschap of een verhaal via de blog. Ik wens u in ieder geval Gods rijke zegen toe.